deze dag is een dag dichter bij het verlaten van de wachtkamer en het ingaan of het binnengaan van de feestzaal. Ik weet niet wie dat ooit gezegd heeft, maar ik las het en ik geef het maar door. Dus elke dag is een dag dichter bij het verlaten van de wachtkamer en het binnengaan van de feestzaal. Lewis, C.S. Lewis, heel bekend van al zijn boeken, heeft gezegd dat de dagen op aarde eigenlijk zijn als een omslag of het titelblad van een boek, waarbij het binnengaan vernemen we echt iets over de inhoud. Dus onze dagen op aarde, een soort titelblad, een voorwoord zo u wilt, maar bij het verlaten van dit aardse leven gaat het echte verhaal pas beginnen. En over dat echte verhaal gaat het vanavond. Het binnengaan in de feestzaal. De opname van de gemeente. Nou, dat is best zwaar als ik dit zo zeg. Maar misschien is het aan het eind van de avond een kostbare lading voor je. En maakt het je blij en maakt het je gelukkig en wil je ook graag daarin staan. Ik zelf kom uit een wat je noemt kerkelijke traditie, reformatorische traditie, en daar werd nooit over de komst van de Heer Jezus gesproken. Als het al gebeurde, dan was het altijd van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dat was een beetje de schrik, soms ook een forse prediking van hou er rekening mee dat je een keer voor de grote witte troon komt te staan. Zo ging dat ongeveer. Toen ik de Heer Jezus heb leren kennen en echt wist dat mijn schuld weg was en mijn zonden vergeven waren, heb ik voor het eerst gehoord van de komst van de Heer Jezus voor gelovigen. Helemaal niet om te oordelen, maar om ons die feestzaal binnen te laten, binnen te brengen. Dat was toen splinternieuw voor me. Dat gaf vreugde. Dat gaf ook stof om door te geven. Dat deed ik ook. Een beetje vrijmoedigheid had ik wel vroeger om wat te zeggen. En dat kwam er niet over. Dat landde niet. Want dat spoorde niet helemaal met wat men gewend was om te horen. En dus kreeg je een beetje frictie. En als je een beetje fanatiek van aard bent, dan krijg je heel vlug frictie. Als ik wat milder was geweest, was het waarschijnlijk beter gegaan. Achteraf. Maar zo ging dat toen wel. En eigenlijk zijn we weer in diezelfde tijd aanbeland. En is het weer moeilijk om deze dingen door te geven aan anderen, om de simpele reden dat dat iedere keer toch weer allerlei frictie oproept. Ik hoop niet dat dat vanavond gebeurt en als het zo is, zeg dat dan. Of zeg het later, schrijf het later, mail het later en dan kan ik het de volgende keer gewoon meenemen. Dus dat is heel erg eenvoudig. Het gaat over de opname van de gemeente. We zullen eerst toch moeten vaststellen wat die gemeente dan is of wie die gemeente dan vormen. Waar heb ik het over? Nu, dat is al best moeilijk. In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat de gemeente een verborgenheid is geweest, een geheimenis is geweest, al de eeuwen verborgen gebleven, nooit openbaar gemaakt. Wel dat bepaalde profeten daaraan hebben geroken, daar ook iets over gezegd, zonder te weten op welke of hoedanige tijd dit sloeg. Ze wisten het dus niet precies te duiden. Die gemeente wordt in het Nieuwe Testament onthuld. Dat is niet hetzelfde als Israël als getuigenis van God op aarde. De eerste verklaring die ik heel nadrukkelijk leggen wil in ons midden is: de gemeente is niet hetzelfde als Israël. Toen ik dat zelf ontdekte, is voor mij een enorm stuk duidelijkheid gekomen. Dat heeft me enorm geholpen om een groot aantal profetieën te begrijpen en ook om een aantal andere dingen die ik nu maar even loslaat te snappen. Israël is een getuigenis van God op aarde geweest. Vanaf het moment dat ze de toren van Babel gingen bouwen, dat is niet hetzelfde als de Twin Towers, waar Gert het over had, terug te vinden in Openbaring 18 mogelijk. Maar de toren van Babel. En ze hebben een soort instituut gefabriekt om bij de Heere God in de keuken te kijken. Nu zeg ik het zo eenvoudig mogelijk. En ik vind dat de toren van Babel gisteren weer in gebruik genomen is. Dat is mijn gevoel. Het is een lange tunnel op de grens tussen Zwitserland en Frankrijk. En daar zijn ze nu aan het experimenteren. Toen was waarschijnlijk de toren gewoon een rechtopstaand geval. Nu is het een lange liggende tunnel. Het enige verschil is dat hij nu ligt in plaats van staat. Maar de intentie is hetzelfde bij de Heere God in de keuken kijken. Ik wil u niet bang maken, maar ik denk dat dit begin is van een hele nare, moeilijke periode. Toen heeft God na die toren van Babel de spraakverwarring gegeven, of bij die toren van Babel. En heeft Abraham geroepen en is met Abraham een hele bijzondere weg gegaan. Abraham, ja, de vader van de Israëlieten. God heeft een bijzonder plan aan Abraham meegedeeld. Heeft gezegd, ik zal je dit land geven. Je hebt nog geen voetbreed op dit moment, maar ik geef het je. Alles is van jou. Het is echt gebied dat ik aan jullie, aan jou en aan je nazaad ga geven. En dat gebied is vanaf de Middellandse Zee tot aan de Nijl en tot aan de Eufraat en tot aan ver boven Syrië, de hele Golanovlakte sowieso, maar ook Syrië, Libanon, alles zou daarbij horen. Een geweldig terrein, een enorm gebied, groter dan Salomo had in zijn glorietijd. Dat gebied is als een geschenk van de Heere God aan Abraham en aan zijn kinderen gegeven. Zonder enige voorwaarden. Dat zijn onvoorwaardelijke toezeggingen geweest. Dus niet van als jullie je best doen, of als jullie hier blijven, of als jullie veel teksten uit je hoofd kennen. Niks, geen enkele voorwaarde. Onvoorwaardelijke zegen is dat geweest. En die zegen hebben ze zelfs in de tijd van Salomo, zoals ik zei, niet gehad. Dat moet nog komen. En dat komt ook. Ook al roepen vandaag, ik weet niet hoeveel mensen, dat Israël in de zee gegooid moet worden en dat het een keer finaal afgelopen moet zijn met dat oude volk. God zegt dat hij dit plan met dat volk heeft en dat dit plan ook waar wordt. Israël heeft bijzondere zegen gekregen door profeten die elke keer gestuurd zijn, door andere dingen, bijzondere zorg. En dat volk heeft uiteindelijk de Heer Jezus in hun midden gezien. En toen hebben ze gezegd, en dat is cruciaal, nee, we willen dat niet. We willen niet dat hij koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Ze hebben zich onder het politieke bewind van toen, het Romeinse Rijk, geplaatst. En dat is een cruciale vergissing geweest. Vanaf dat moment is het niet goed gegaan. De Heer Jezus had het voorzegd. En het is ook echt uitgekomen. Geen steen is op de andere steen gebleven in Jeruzalem. De tempel is kapotgeslagen. Er is van alles verwoest. En toen is die gemeente ontstaan. Daarna. Dus na hun afwijzing van het meest wezenlijke van Gods heilsplan is de gemeente ontstaan op die zogenaamde Pinksterdag. Praat me niet over tweede of eerste, dat bestond voor zover ik weet niet, op de Pinksterdag. En daar is de Heilige Geest gekomen en die heeft van individuele gelovigen een eenheid gemaakt. Aanvankelijk waren dat allemaal Joodse mensen, allemaal Messias beleidende Joden, als ik dat met een term van vandaag mag zeggen. Dat was zo. Er was nog geen enkele vreemdeling bij. En die Messias-beleidende Joden van toen, die in Jeruzalem waren, ontvingen de Heilige Geest, maar werden op hetzelfde moment aan één gesmeed, werden tot één lichaam gedoopt. En dat ene lichaam, de gemeente, verbonden met hem die het hoofd is, ontstond toen. Korte tijd na Pinksteren ook heidenen. ook Antiochië, dat was een eerste heidense gemeente. Maar kortom, dat is heel snel verder gegaan. Vanaf dat moment is er iets nieuws op aarde gekomen. Een getuigenis van God op aarde, anders dan dat wat er ooit geweest is na Abraham, na Isaac, na Jacob. De gemeente op aarde. Die gemeente, en dat mag Paulus onthullen in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Romeinen, Colossenzen, Filippenzen, Efeziërs, Thessalonicenzen. Die gemeente is een heel uniek gezelschap. Die gemeente, nooit openbaar geweest, nooit zichtbaar geweest, is een veelvoudige wijsheid van God. Een veelkleurige wijsheid ook. Een uniek gezelschap ontstond toen. En nu blijkt dat de gemeente al in Gods gedachten was voor er schepping bestond. Als ik dat met de termen van vandaag mag zeggen, voor de oerknal. Mensen willen nu iets direct na de oerknal gaan ontdekken. Daar zijn ze nu mee bezig. Dat is hun taal. Maar dit was al voor de oerknal. Eer de wereld was, voor, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. De gemeente werd in Gods plan en in Gods hart al openbaar, voordat überhaupt iets was. Voor Adam en Eva, voor de zondeval, voor de torenbouw van Babel, voor alles. Maar dat plan is nooit zichtbaar geweest. Dat geheimenis, dat mysterie is nooit openbaar gemaakt. Dat is openbaar gemaakt in het Nieuwe Testament. En als u hier zit en gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan mag je zeggen, ik hoor bij het lichaam van Christus. Hoe? Omdat de Heilige Geest in je kwam wonen nadat je ging geloven. En vanaf dat moment werd je gevoegd bij dat lichaam van Christus. De Bijbel zegt het zo. Door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt. Toegevoegd tot dat ene lichaam. Dat is de doop met de Heilige Geest. In elk geval volgens 1 Korinthe 12 vers 13. Die doop met de Heilige Geest heeft plaatsgehad op het moment dat je de Heer Jezus aannam als je heilig, als je verlosser. Vanaf dat moment hoorde je erbij. Waarbij? Bij Israël? Nee. Bij dat nieuwe instituut, bij dat hele splinternieuwe gezelschap. Verbonden met hem die het hoofd was. Verbonden met de Heer Jezus. Maar al zichtbaar in het huis van de Vader voor de eerste stofdeeltjes er waren. Dat is het mysterie. Dat is een geheimenis, daar komen we nooit helemaal achter. Straks wel. Dat is de feestzaal. Dan kan ik me voorstellen dat Lewis zei, nou ja, ons leven is een beetje een soort titelblad, maar de eigenlijke inhoud van het verhaal, dat moet er nog komen. Als we daar binnenkomen, dan, ja, dan zullen we het echt gaan zien. Ik hoop dat je nu zittend op je stoel zegt, daar hoor ik bij. Ik heb het natuurlijk niet over de plaatselijke gemeente van Dinxperlo, van Aalten, van waar dan ook, van Winterswijk. Maar ik heb het over de gemeente als een heel bijzonder gezelschap, door de Geest aaneengevoegd, verbonden met hem die het hoofd is. En dat bijzondere gezelschap, gemeente, is nu op aarde. Maar ik wil dat onderscheid tussen wat er was in de dagen van Abraham en later, en wat er nu is, heel nadrukkelijk stellen. Er is een groot verschil tussen Israël in de oude tijd en de gemeente vandaag. En als ik het nog ingewikkelder maak, dan zeg ik, nou, denk eens aan die mensen van Nineveh, die hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Wat was dat dan voor een gezelschap? Waren die Israëlieten? Jawel, nee. Horen die bij de gemeente? Nee, ook niet. Dus het wordt nog een beetje moeilijker. En moet er nog wat moeilijkheid bij? U kunt veel verdragen misschien. De grote schade die niemand tellen kan. Wanneer komt? Ja, als de gemeente hier weg is. Hoor ook niet bij de gemeente. Horen die dan bij Israël? Nee, ook niet. Weer een ander gezelschap. En de mensen voor de torenbouw van Babel dan? Of voor Noach, zo u wilt. Waar horen die dan bij? Israël bestond nog niet, Abraham was nog niet geroepen, de besnijderis was niet ingevoerd en Gods plan met Israël was ook niet ontvangen. Waar horen die dan bij? Ik wil u aan het denken hebben, in elk geval beseffend, dat er meer gezelschappen zijn dan u denkt. Dat er meer categorieën of clusters van mensen, van geredden, van van zonde vrijgepleite mensen zijn dan wij vermoeden. Het makkelijkste is om te zeggen, nou, dat is Israël en dat is de gemeente. Twee onderscheiden gezelschappen. Maar er zijn zelfs meer gezelschappen. Israël en de gemeente. Apart. En de gemeente is geen voortzetting van Israël. Want dan zouden ze ook de zegeningen van Israël hebben gekregen. Dan zouden wij als zegen hebben een gigantisch gebied van de Middellandse Zee. Nou, dan gaan we nu alvast een beetje immigratieplannen maken, want daar gaan we wonen. We gaan dus nu dan 2 weken naar Israël en we vinden het leuk, maar we vinden het ook weer leuk om terug te keren. Maar dan zouden we daar blijven wonen. Als dat ons gebied wordt, dan gaan we daar alvast ons een beetje een nestje uitzoeken. En nu nog een leuk nestje misschien. Als het zo vol wordt straks, als het dringend wordt, dan is er misschien wel geen plekje meer. U bent gezegend, wij zijn gezegend als we geloven met geestelijke zegening, die echt anders zijn dan de zegen van Israël. Echt anders. En u mag blij zijn dat u bij die gemeente hoort. Het enige ongelukkige is misschien dat ik er ook ben, maar dan moet u maar even slikken. Maar er is gewoon menselijk gesproken. Maar u mag blij zijn dat u bij de gemeente hoort. Die gemeente is echt, echt heel bijzonder, heel uniek. Daarbij te mogen horen, super. Hoe kom je daarbij? Geloven in de Heer Jezus. Toegangskaartje, de Heilige Geest die in je woont, onderpand van de toekomstige erfenis. Je gaat nu alvast genieten van wat nog komt. Titelblad hebben we al, wachtkamer zitten we al, feestzaal moet nog komen, maar goed, we kunnen nu al een beetje voorgenot kennen. Ik hoop dat u het snapt. Gemeente is een heel bijzonder gezelschap. Wij denken zo vaak aan onze kerk en onze gemeente, maar eigenlijk is dat een beetje degradatie van het begrip. Want de gemeente is meer dan onze club, dan onze boekhouding, dan onze dienst. De gemeente is een cadeau, dat heb ik hier vaker geroepen, van de Vader aan de Heer Jezus. Dat ga ik u nu lezen. Johannes 14. Ik ga u nu 7 stukjes tekst lezen die naar mijn overtuiging allemaal te maken hebben met de opname van de gemeente. 7 stukjes tekst. Als het te veel wordt, dan neemt u het cd'tje of u gaat downloaden, maar dat is misschien weer te technisch, maar dan neemt u het cd'tje en dan komt u er ook uit. Dan gaat u herkauwen, dat deden koeien vroeger ook al en vandaag nog. En dat is een rendier. Het begint in Johannes 14. Johannes 14. Uw hart, vers 1, wordt het niet ontroerd, gij gelooft ook in mij. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. De Heer Jezus, nog op aarde. Die zegt, moest luisteren, maar wel na zijn verwerping. Ze hebben stenen opgenomen in de tempel om hem te stenigen. Ze hebben hem eruit gegooid. Deze is ook niet meer teruggekeerd in de tempel. Is in Johannes nooit meer daar geweest. Hij heeft niet meer openlijk in Jeruzalem gepreekt, verkondigd, geleerd. In Johannes is het in hoofdstuk 10 aan het eind helemaal afgelopen. Toen was het winter, toen was het donker. Toen hebben ze hem met stenen uit de tempel gegooid. In Johannes is dat dan over, sluiten. En hij zegt, en toch, ik ga heen. Ze hebben mij er wel uitgegooid in het tempelhuis hier op aarde. Ze hebben mij uit die tempel gebonjourd. Maar ik ga naar het huis van de Vader. En het huis van de Vader, broeder en zuster, slikt u maar, is er voor de schepping werd. Was er al voor de schepping werd. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De hemel hoort bij de schepping, maar het huis van de Vader niet. Het huis van de Vader is van voor de schepping. Dat is een beetje moeilijk. Waar was God, de eeuwige, toen hij schiep, toen hij begon? Toen die eerste deeltjes kwamen, de eerste stofdeeltjes. Waar was hij toen? In het huis van de Vader. En daar in het huis van de Vader was God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Voor zover ik mij bekend, zijn engelen daar nooit geweest. Hebben daar geen toegang, hebben dit nooit gezien. Die hebben alleen maar met hun handen voor hun ogen heilig, heilig, heilig is de Heere geroepen. Bij de troon, want de troon stond in de hemel. Het is een beetje moeilijk misschien. En misschien een beetje voor u een beetje ingewikkeld. Of een beetje inlegkunde. Nu, dat is het niet. Ik denk dat je mag zeggen dat het huis van de Vader de plaats is geweest waar de Vader en de Zoon en de Geest altijd waren. Voor het begon. En daar, voor de grondlegging van de wereld, heeft God de Vader gezegd: God de Zoon, het is niet goed dat je alleen bent. Ik zal jou een gezelschap geven. Ik zal jou een bijzondere kring geven om je heen. Die kring mag je bruid noemen. Ik zal jou een heel bijzonder cadeau geven. En nu zegt de Heer Jezus: weet je wat ik doe? Ze hebben me er net wel uitgegooid. Maar dat betekent niet dat ik onmachtig ben, nog sterker. Ik ga heen om u, jullie, die er ook mee uitgegooid zijn, om jullie plaats te bereiden in het huis van mijn Vader. En in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Er was nog nooit iemand geweest. Alleen de Zoon, de Geest, de Vader waren daar. Daar ga ik jullie plaats bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik terug. En ik ga jullie halen. En ik wil jullie brengen daar waar ik zelf ben. Een geweldige zegen. Een buitengewone toezegging van de Heer Jezus. Jij en ik, hier vandaan naar die plaats. Het huis van de Vader met de vele woningen. Dit mag u uitwerken, maar een eerste opstap naar de opname van de gemeente is dus gemaakt. Dat betekent dat dit gezelschap hier vandaan gaat. En daar zal zijn waar de Heer Jezus is, waar hij plaats bereid heeft en waar de Vader is en waar de Geest is. Nou, eigenlijk moet je zeggen, nou, dat is een aardige ticket. Dat is een flink stukje kaartje in mijn binnenzak, toch? Wij gaan van hier en we gaan naar de plaats waar de Heer Jezus is. De tweede tekst die ik wil lezen is Johannes 17. Een klein stukje verder. In ditzelfde evangelie. Vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, dus degene die dan op dat moment aangesproken werden, de discipelen, die ook met de Heer Jezus in die bovenzaal waren, ook uitgekotst, ook weggestuurd, er was voor hen geen plaats in Jeruzalem. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat betekent dat zij gepredikt hebben en dat ook die geloofd hebben, daarbij horen. Waarvan akte? Ik hoop dat je jezelf daar nu bij mag gaan rekenen, dat je daar ook deel aan hebt. Opdat ze alle één zijn, gelijk gij Vader in mij en ik en u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, die hij had al eer de wereld was, uit dit hoofdstuk. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, let u nu op. Hetgeen gij mij gegeven hebt, dus dat gezelschap, dat hele unieke gezelschap, gegeven door de Vader, een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus, een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld komt, kent u niet, maar ik ken u en deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken omdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. De Heer Jezus zegt dat hele bijzondere geschenk van uw Vader, wat u mij gegeven hebt, en in eerdere versen in ditzelfde hoofdstuk zegt hij, dat heb ik bewaard en dat zal ik bewaren. Dat unieke cadeau van u, dat wil ik graag bij me hebben. Dat wil ik graag een keer uitpakken. En ik wil ze de heerlijkheid geven die ik zelf van u gekregen. En dat is volgens Johannes 17 de eerste versen, een heerlijkheid die de Heer Jezus al had voor de schepping bestond. Begrijp je ongeveer hoe rijk je bent? Hoe onnoemelijk rijk je bent? Hoe geweldig gezegend je bent? Dat je bij dat gezelschap mag horen. En dat dit allemaal in datzelfde heil in Christus zit. En de Heer Jezus zegt, ik wil dat ze bij mij zijn. Niet alleen, ik zal voor ze zorgen en ze zullen het goed hebben en ik zal het uiterste voor ze doen, maar ik wil dat ze bij mij zijn. En ik wil die heerlijkheid aan hen kwijt. En zoals wij, Vader, één zijn, ik in u en u in mij, zo zij in ons. Eén met de Vader, één met de Heer Jezus, door de Geest tot dat ene lichaam gedoopt, of zoals Petrus het later zegt, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Hoe rijk ben je? Ik vertelde vanavond onder het eten, ik had het ook gehoord en gelezen. Toen er nog geen vliegtuigen was, was er in Groningen ergens een meneer die een zus had in Amerika. En die man die was nooit buiten zijn dorp geweest. Ik kan me dat een beetje voorstellen, want het enige vervoermiddel vroeger was de paardentram die van Slochteren naar Haaksteden ging. Nou, dat was ongeveer 8 kilometer. Dat was het dan ongeveer. Weet je wel, er was gewoon niet meer. Nou, iets dergelijks zal ook hier wel geweest zijn. Maar die man die is op een bepaald moment, dat zou de schoenen gaan aantrekken, en die zei, ik ga mijn zus opzoeken in Amerika. Hij heeft alle moeite gedaan, en dat was een boottocht in die tijd van 8 dagen naar de oostkant van Amerika. Maar hij dacht, nou ja, dat moet dan maar. En hij heeft voor 8 dagen brood meegenomen en voor 8 dagen drinken meegenomen. En ik dacht, nou, het zal mij niet gebeuren dat ik daar onderweg een beetje bezwijk. Dus ik een hele koffer met proviant. En hij aan boord. En de eerste dag denkt hij, nou, ze kunnen het allemaal warm hebben of koud hebben. Maar ik heb boterhammen. Dus morgens brood, smiddags brood, s'avonds brood. Fijn, dat duurde 3-4 dagen. En het werd wat droger natuurlijk, dat kun je je voorstellen. Maar er ziet allerlei mensen elke keer een bepaalde zaal ingaan, een bepaalde ruimte op het schip ingaan. En ik denk, ja, wat is dat nou? Die komen er blij uit. En ze huppelen en ze doen maar. Ik ga er ook eens kijken. Dus hij naar binnen, naar die voor hem feestzaal. En dat blijkt het restaurant te zijn. Met lekker eten lag daar. En daar kon je drinken vinden. Van alles. En hij vraagt aan een meneer die daar rond staat, van, kan ik dit ook kopen? Kan ik dat ook allemaal bezitten? Hebben? Krijgen? En die man zegt, ja natuurlijk meneer, want u hebt een kaartje. Dit zit in de ticket. Dit zit allemaal erbij in. En de meeste gelovigen zijn ongeveer zo. Die hebben van huis uit een beetje droog brood meegenomen. We krijgen het goed hoor, maar het is wel zuchten onderweg. Maar heb je een beetje en wat droog brood eten. Terwijl er genoeg aan rijke spijzen is. Snapt u dat u rijk bent en door het geloof in Jezus, dat u buitengewoon gezegend bent? Daarom zegt Paulus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewest. Dat bedoelde hij. En dat bedoelde hij dit mee. Echt, u leest het maar in Efeze 1 en u leest maar door in Efeze 1. En dan kom je erachter dat je buitengewoon gezegend bent. Dat je rijk bent en dat de Heer Jezus jou bij zich wil. Nog sterker, dat hij die hoofd is boven alles wat er is, gegeven is aan ons. Wij zijn een cadeau van de Vader aan hem en hij is een cadeau van de Vader aan ons. Echt waar, ik overdrijf niet, ik kan het bewijzen. Maar dat zijn zulke geweldige, grote dingen, hoge dingen, dat je je afvraagt, heren, maar waarom zitten we hier droog brood te eten? Waarom zitten we hier te kauwen op wat we vroeger ooit meegekregen hebben, maar wat eigenlijk niet meer zo appetijtelijk is? Dit is voedsel, blijdschap, vreugde. Dit voedsel maakt je blij, maakt je gelukkig. Johannes 17. De gemeente die nu hier op aarde aanwezig is, die wordt bij de Heer Jezus gebracht. Ik wil dat die bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. En ik geef ze mijn heerlijkheid, mijn glorie, mijn schitterende status. Ze krijgen het en ze zullen daarin mogen delen. Een derde tekst, Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25. Ik ben begonnen met een wat verschil te maken tussen Israël en de gemeente vanavond. Dat verschil heb ik geduid. Maar vers 25 zegt, want broeders, omdat ge niet eigenwijs zoudt zijn, dat zijn gelovigen in Rome, in Europa. Nou ja, ik weet niet of je daar zelf daarbij rekent bij het Romeinse Rijk, maar het is dan toch zo. Omdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En dan, of en aldus, zal gans Israël behouden worden. Wat ik hier zeggen wil is dat er ook in de brief aan de Romeinen kennelijk verschil is tussen Israël en de gemeente. Nog sterker, dat de gemeente een keer weggaat, dat die volheid der heidenen, zoals dat hier genoemd wordt, weggenomen wordt, binnengaat, en dat daarna God de draad met Israël weer oppakt. Dat staat hier. De idee dat het met de gemeente net gaat als met alles, dat er een soort jongste dag is, een soort eindpunt is en dan valt alles wel op zijn plek, is onjuist. Kan niet. Ik heb nog meer argumenten, maar goed, nu al, het kan niet, het klopt niet. Er is een moment dat de volheid der heidenen binnengaat. Dat er een weggaan is van de gemeente, een opname van de gemeente, een naar hem gaan van de gemeente, ook wel de wegrukking genoemd, dus dat de gemeente in één ogenblik weggerukt wordt. De volheid der heidenen zal ingaan en daarna wordt de draad met Israël weer opgepakt. Weer een bewijs dat er in elk geval fases zijn in de eindtijd, dat er een gezelschap weggaat en een ander gezelschap blijft. Dus niet een soort eindpunt, niet een soort jongste dag waarin zich alles manifesteert in één keer. Kennelijk in fases, uit elkaar getrokken. Dat kan je helpen, want het verwijt wordt heel vaak, ja, dat staat alleen maar in 1 Thessalonicense 4. Ja, en moet je dan alles baseren op die ene tekst? Nou, dat ga ik nu lezen, 1 Thessalonicense 4. Dat is de volgende tekstplaats, 1 Thessalonicense 4. Heel bekend. Dat hoor je dan ook altijd, maar dat vind ik ook een hele mooie en een hele belangrijk. 1 Thessalonicense 4. Ja. 1 Thessalonicense 4. Dat begint bij vers 13, maar ik lees vanaf vers 15. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren zullen in geen geval de ontslapenden voorgaan. Want de Heren zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met die net uit de doden opgestaande heiligen, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, zo zullen we altijd met de Heere wezen, vermaant elkander of vertroost elkander is hetzelfde woord in het Hebreeuws, in het Grieks, sorry, in het Grieks, vermaant elkander dus met deze woorden, vertroost elkaar met deze woorden. Hier staat dat gezelschap, dat gemeente heet, een keer weggaat. Romeinen 11 zei dat niet het einde is, want dan gaat de draad met Israël weer beginnen. Dat las ik net met je. Maar hier staat dat gezelschap weggaat. En dat gezelschap, het lichaam van Christus, bestaat uit degenen die al ontslapen zijn, onze geliefden die heen gingen, en bestaat uit mensen die nog hier op aarde leven. Bestaat dus uit mensen die overleden zijn, ten grave gedragen zijn, hun ziel, hun geest is in het paradijs, is in de derde hemel, zegt de Bijbel. Ze horen nu onuitsprekelijke woorden. Ze genieten nu, ze worden vertroost. Ze kennen de schoot van Abraham, paradijs, supertoestand. Ontbonden en met Christus zijn, verreweg het beste, supertoestand. Is dat eindpunt? Nee. Nee, ze zullen opstaan. En 1 Korintiërs hoofdstuk 15, lees ik nu niet voor, maar maakt duidelijk dat het zaaien van een lichaam, het in het graf leggen van een lichaam, het zaaien is van een korrel. En dat is niet het eindpunt. U weet het, elke boer die zal beginnen met zaaien, ja, ploegen ergens, maar zaaien, dat is het begin van een nieuwe oogst. Een korrel in de grond. Totdat dat korreltje sterft, er iets anders uit tevoorschijn komt, iets bijzonders, aar, vrucht, koren, zegen, rijkdom. Dat is het proces. Het zaaien van een lichaam is een korrel. Een natuurlijk lichaam zaaien. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. En een verheerlijk lichaam wordt opgewekt. Uit die korrel. Hoe dan ook, of ik het snap of niet, laat me even maar met rust. Ik weet het niet. Ik kan niet alles verklaren. Maar we hebben 1000 vragen. Hoe gaat het dan met al die, ja, die mensen die verbrand zijn, of die omgekomen zijn in de hitte, of die zichzelf hebben laten verbranden, misschien wel een beslissing hebben genomen om crematie te doen in plaats van begrafenis. Ik laat het helemaal los, die discussie. Maar God zegt dat een natuurlijk lichaam gezaaid wordt, dat in dat natuurlijke lichaam een korrel zit van iets bijzonders. Nu staat 1 Thessalonicenzen 4, zegt, en er komt een moment dat de Heer zegt, kom, en wat gebeurt er? Die doden in Christus, die zullen eerst opstaan. Nou, stel je voor, ineens, geruis, een beweging, ik citeer Ezechiël, dat is niet hetzelfde hoor, maar even omdat het daar ook ongeveer zo staat. Ineens een beweging, en ziel en geest, en dat verheerlijkte lichaam van onze geliefden die voorgingen, die worden aan elkaar gevoegd. En wij die hier op dit moment, hier in deze zaal zitten, wij veranderen. Had u altijd wel gehoopt? Nou, wat gebeurt dan? Make me over, een complete. U hoeft niet eens de verzekeringsman te waarschuwen. Is dat niet schitterend? Dat je verandert. Nou, ik heb tijden gehad dat ik heel erg tevreden was met mezelf en ontevreden was met iedereen anders. Hoogmoed. Hij verandert je. En al dat onhebbelijke van ons verdwijnt, blijft achter. Wij veranderen. Onze geliefden in Christus komen eerst en wij veranderen. En we worden samengevoegd, want we horen bij datzelfde lichaam. We hebben datzelfde leven. En we gaan zo de Heer tegemoet in de lucht. En hij heeft een bevel gegeven, met de stem van een aartsengel en met een bazuin, God, zo een soort bevel, zoals je vroeger bij het leger bevelen had van mars, nu beginnen. Zo een begin. En wij worden in één keer weggevoerd, weggerukt, opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En we worden naar hem gebracht. Dat is wat de Heer Jezus bedoelde. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, kom ik weer. Ik zal jullie tot mij nemen. Hadden we al. Ik wil dat ze bij me zijn. Nou, ineens. Vammers, ik wil. Bevel, daar gaan we. Met z'n allen. De Heer tegemoet in de lucht. En zo gaan we naar hem. Naar de Heer Jezus. En we worden door hem daar gebracht waar hij plaats heeft. Waar is dat dan? In het huis van de Vader. Niet eens de hemel. Daar kom je ook. Ik heb daar bewijzen voor. Maar het gaat me om het principe. U en ik, we gaan naar het huis van de Vader. Met de vele woningen. Daar gaan wij heen. Wat een geweldig moment. En het verwijt komt, zoals ik pas zei, dat dit dan de enige tekst zou zijn die daarover gaat. Nou, dat is niet zo. Maar ook al was het de enige tekst, dan nog is het die ene tekst. Ik bedoel, ik heb helemaal geen moeite met één tekst. Er zijn wel meer dingen misschien die aan één tekst vasthangen. Nou, dat is toch genoeg? Of was het een halve tekst? Maar het is niet eens de enige tekst. Er is veel meer. De gemeente, dat unieke gezelschap, nooit openbaar geworden, heel uniek, bedoeld voor de Heer Jezus zelf, om bij hem te zijn en om hem heen te zijn, om hem te completeren. Dat gezelschap gaat van hier en gaat hem tegemoet in de lucht. Dat zegt 1 Thessalonicenzen 4. Ik ben er blij mee. Vroeger zongen we dit soort liederen. Tegenwoordig worden ze niet meer zo gezongen. Ja, u zegt, ja, we hebben ze net gezongen uit de bundel Opwekking, maar ik weet niet of u kritisch geweest bent. Ik was wel een beetje kritisch, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan heb ik wel wat aanmerkingen. Want als daar gezongen wordt dat wij naar hem gaan en dat de hele wereld buigt voor hem, dan denk ik, ja, maar dan haal je dus wel twee dingen door elkaar. Namelijk dat wij naar hem gaan en op hetzelfde moment zeg je dat de hele wereld buigt voor de Heer Jezus. Maar daar zit nog een poosje tussen, hoor. Snap je? Ik wil niet, vromer zijn dan vroom. Maar er is zo weinig als het dan om gaat. En de kennis omtrent de Heer Jezus en de kennis omtrent het weggaan naar hem, dat is bijna aan het wegzakken. Dat hoort nog bij middernachtsroepen, dat hoort nog een beetje bij zoeklicht, dat een beetje bij de oude grijze kleur, weet je wel, dat is kleur 1213, dat is deze kleur ongeveer. Ze heeft een nummer tegenwoordig. Maar daar hoort het dan bij. Maar voor de rest, ja, koninkrijk. Wij willen een zegen. En wij willen van onze problemen af. En wij willen een kick. Of wij willen iets beleven. En onze business. Of onze lichamen. Of, het gaat allemaal om onszelf. Terwijl we niet meer hebben over hem. En helemaal niet toekomen aan. Wat zal het voor de Heer Jezus zijn dat hij dat cadeau eindelijk mag uitpakken.
Wij zijn al een beetje blij. Heb je ooit een cadeautje aan je kleinkind? Het was 31 augustus, was de jongste jaren. Een van onze jongsten. Geef een cadeau. Nou, je houdt het papier geen 3 minuten stil, zal ik maar zeggen. Dat is gelijk. Van mij opa, ja, is van jou. Nou, warmer. Helemaal niet voorzichtig het frikje losmaken, wel nee. Zo gaat dat. En de Heer Jezus dan. Dat cadeau van God de Vader aan hem. Dit is jouw cadeau. Dit heb ik voor jou bedoeld. Zodat je één bent. Zodat je gelukkig bent. Zodat je vol bent. Volledig bent. Zodat je compleet bent. Dat is echt de taal van de Bijbel. Ik zeg het een beetje gewoontjes. Maar dat is wel de taal van de Bijbel. Zo staat het er. En dat cadeau gaat naar hem. En hij verlangt. Ik wil je zo graag zien. Ik wil zo graag dat je bij mij bent. Een beetje à la Hoogli, mag ik dat zeggen? Ik wil graag uw stem horen. Ik wil uw gedaante zien. Kom, mijn geliefde. Mijn duif in de rotskloof. Kom maar. Kom naar hier. Ik wil je zo graag bij me hebben. Ja, dat is proza uit de oude doos. Gelukkig, toen was het er ook al. Maar het is zo prachtig om het hier bij elkaar te voegen. De volgende plek is 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen. We hebben dus Johannes 14 gehad als 1, Johannes 17 als 2, Romeinen 11 als 3, 1 Thessalonicenzen 4 als nummertje 4. We hebben dus nu nummertje 5, 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Wij verzoeken u broeders, vers 1, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Onze vereniging met hem. Dat vereist een kleine toelichting. Maar die kent u wel, maar die heb ik vaker gebruikt. Ook hier in Dinxperlo. Dat woord vereniging met hem komt slechts 2 keer voor in het Nieuwe Testament, in de Bijbel. Het Griekse woord episynagoge. Dat staat in Hebreeën 10. En dan wordt het vertaald met onze onderlinge bijeenkomst. Die kent u, onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen dat gewend zijn. En dat te meer naarmate u de dag ziet naderen. Onze onderlinge bijeenkomst. Dat is de samenkomst bij ons om 10 uur, weet je wel. En dan mag je niet wegblijven, want als je daar wegblijft heb je toch wel echt een probleem. Zo ongeveer gaat het dan. Nee, dat staat daar niet. Ik hoop dat uw samenkomst van zondagochtend om 10 uur dit karakter heeft. Maar dat is misschien ook wel niet zo. Dat hoop ik wel. Maar of het zo is, laat ik graag aan de Heer over. Nog preciezer. De Bijbel veronderstelt dat de gelovigen een verlangen hebben om samen met de Heer Jezus het heilige der heiligen binnen te gaan. Dat is Hebreeën 10. Dat wordt de onderlinge bijeenkomst genoemd. Is dat zondagochtend om 10 uur? Nou, ik hoop ook, dat hoop ik wel, maar ik hoop ook donderdagavond om 11 uur. Ik hoop ook vrijdagmorgen om 6 uur, of misschien wel vannacht om 4 uur. Ik hoop dat je me begrijpt, die onderlinge bijeenkomst is niet gekoppeld aan een bepaalde tijd, 1 keer per week, maar een schrale boel dan. Onderlinge bijeenkomst, onze bijeenvergadering tot hem. Bij hem zijn, met hem zijn. Met hem het heilige der heiligen binnengaan. Dat woord, onderlinge bijeenkomst, is in 2 Thessalonicenzen 2 vertaald met onze bijeenvergadering tot hem. Wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus en onze onderlinge bijeenkomst. Nou, maar dat wat je misschien nu in je stille tijd mag ervaren, wat een heel bijzonder en heel kostbaar moment is voor je elke dag, of 2 keer per dag, of 10 keer per dag. Dat gaat straks werkelijkheid worden, helemaal inhoud krijgen. We gaan naar hem en we zullen bij hem zijn. We worden naar hem getrokken en tot hem gevoegd, bijeengevoegd, bij die ene gevoegd. Bijeenvergadering, bij die ene vergaderd. Dat is de insteek. Wij gaan van hier. Wij horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen. We zijn hier bijwoners. Ons burgerschap is in de hemelen. We eigenlijk hebben we hier niks te zoeken. We hebben wel een paspoortje met NL erin misschien. Maar we hebben eigenlijk veel meer nodig. Het bloed van de Heer Jezus. In onze paspoorten zong Johannes de Heer vroeger. Dat gaf de toegang De toegang is vrij. Dat is het. Die bijeenvergadering, dat gaan naar de Heer Jezus, is uniek. Ga je mee? Verlang je? Denk je, nou, dat zou ik wel willen. Ik ben er eigenlijk zeker van, als je de onderlinge bijeenkomst elke dag of vaak ervaart, ook in de samenkomst. Ik heb ook samenkomsten meegemaakt waar we echt verlangen kregen om bij de Heer Jezus te zijn. Ja, dat was het onderwerp ook wel vaak, de komst van de Heer Jezus. Dat is wat weggeëpt en zo, dat is allemaal wat veranderd. Want ja, we zijn ook hier en we hebben sindsdien auto's en ja, we hebben ook vliegtuigen. En we hebben het restaurant ontdekt en we weten het allemaal. Maar ondertussen is het denken aan de komst van de Heer Jezus ook wel een beetje op zijn retour geraakt. Zouden we nog willen, zouden we nog zeggen, Heer Jezus, maar dan krijgt u waar u recht op hebt. Dan krijgt u waar u alles voor deed. Dan krijgt u de bruid waarvoor u uw leven liet. Waarvoor u de prijs van uw eigen leven wilde geven. Opname van de gemeente. Onze bijeenvergadering tot hem. De zesde plaats komt uit Openbaring 3 vers 10. Openbaring 3 vers 10. Die kent u waarschijnlijk ook. 3 vers 10. Dat gaat over de brief aan de gemeente van Philadelphia. 3 vers 10, Openbaring 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Daar zegt de Heer Jezus, en dat mag je toch zo zeggen, in het laatste Bijbelboek. Hij is aan het woord. Hij gebruikt een engel om dat te vertellen. Maar hij is aan het eind van het boek, is hij zelf de spreker. Hij spreekt: jullie zijn zo goed voor mij dat je op mij wacht, dat je mij wilt blijven verwachten. En ik zal jullie bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Nou, dan gaan we weer. De critici zeggen, ja, dat is logisch, die lui die leefden toen, die zijn allemaal lang overleden, dus die hebben dat probleem van die grote verzoeking helemaal niet. Nou, dan ga je weer in de discussiesfeer. En ze hebben het mis, want de Heer Jezus bedoelt, moest luisteren, als jullie mij blijven verwachten, zal ik jullie van jullie plek halen, voordat het zo erg wordt hier op aarde, dat je er eigenlijk niet leven kunt. Weer een bewijs dat wij weggaan voor dat de jongste dag aanbreekt, of voordat het eindpunt gaat geven. Voor die tijd gaan we weg. Zelfs voor die grote nood aanbreekt die de hele wereld gaat teisteren, met name Israël, maar de hele wereld heeft daarvan te lijden. Voor die tijd aanbreekt worden jullie weggehaald. Nou, dat is een makkelijk laar. Zo van, wij zitten goed. Jullie hebben pech, buren, maar wij zitten goed. Als het een beetje spannend wordt, gaan wij weg en jullie zitten met de prut. Dus als de wateroverlast komt, jullie zitten met de voeten in het water en wij gaan omhoog, droog, we zijn bij hem. En zo kun je wel een poosje doorgaan met plastische dingen. Gaat het nu om mijn droge voeten? Of gaat het om hem? Het accent ligt weer bij ons, als ik zo denk aan droge voeten en een aardig huisje en een hoge terp of zo, waar geen waterstof kan komen. Of misschien wel een veilige plek ergens in de bush waar de oorlog niet aan toe komt, omdat er toch niks te halen valt. Waar denk ik aan? De Bijbel zegt dat er een uren der verdrukking komt, een uren van verzoeking komt. En de Bijbel geeft heel precies aan hoe lang die uren van verdrukking duurt. 3,5 jaar. Ik heb het niet uitgevogeld, staat in de Bijbel. En dat het dan bijzonder moeilijk wordt. Dat je niet meer kunt kopen en kunt verkopen. Alleen maar als je meedoet met de club. 666, dat is die tijd. Die enorme moeilijke druktijd komt. Maar voor die tijd breng ik jullie bij mezelf. Weer een bewijs dat de opname van de gemeente plaats zal vinden voordat het einde daar is. En de zevende tekst komt uit Openbaring 20, zelfde Bijbelboek. Openbaring 20, vers 6. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen de duizend of die duizend jaren. Er is een eerste opstanding en er is een tweede opstanding. Alleen al dat zou bewijs genoeg moeten zijn om te stellen, ja, dat weggaan van de gemeente, dat zit binnen dit kader gewoon ingebakken. De gemeente gaat van hier, en de Bijbel noemt dat de eerste opstanding. Er worden nog een paar mensen aan toegevoegd, martelaren, ik zal het maar even kort door de bocht zeggen. Maar dan, ja, dan ontstaat er een enorme druktijd, moeitevolle tijd. Daarna breekt het duizendjarig vrederijk aan en daarna zal er nog een opstanding zijn. Met andere woorden, tussen de eerste en de opstanding zit ruim 1000 jaar, 1300 of zo. In elk geval. Weer een bewijs dat het niet zomaar één moment kan zijn. Wat ik nu betoog is, broeders en zusters, de gemeente die nu hier op aarde is en bij de Heer Jezus hoort, aan hem geklonken is, zoals hoofd en lichaam bij elkaar horen, zoals bruid en bruidegom bij elkaar horen, verlangen hebben naar elkaar eenheid te beleven, is het verlangen toch? Zoals dit geschetst wordt, zo zitten wij hier op aarde. En wat zal er dan gebeuren? Wij gaan van hier en we gaan naar hem. Is dan het zo ongeveer dat we, ja, het laatste zweet ons van het aangezicht wissen? Dat heb ik wel eens gezongen in een liedje. En dan zeggen we, hè, het was toch wel moeilijk hoor, dat gedoe in Dinxperlo. Of de temperatuur in Dinxperlo, 27 graden die dag. Man, hoe haal je het in je hoofd om op die dag een bijbelstudie te houden over de komst van de Heer Jezus. Je kunt van alles bedenken. Nee, het gaat niet om mijn zweet. Het gaat ook niet om, ik ben eindelijk thuis en dan krijg ik mijn stoel waar ik altijd al een beetje naar verlangd heb. Een soort fauteuil met alle toeters en bellen of zo. Ik zie hem. We zullen bij hem zijn. We zullen hem zien. En we zullen aan zijn hart zijn. En hij brengt ons in het huis van de Vader. Hij geeft ons de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Het heilig, 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 door de engelen bezongen in Jesaja 6, is zijn heerlijkheid. Maar dat was nog nadat de wereld begon. Want de engelen hoorden bij de schepping. En als die al heilig, heilig, heilig roepen en met twee vleugels alleen maar zweven en met twee hun gezicht bedekken en met twee hun voeten bedekken en besef hebben van een altaar, dan is dat al uniek, maar het hoort nog bij de schepping. Als die al dat doen. In het Nieuwe Testament, in Johannes 12, wordt gezegd dat zij toen zijn, de Heer Jezus, zijn heerlijkheid zagen. Niet Gods heerlijkheid alleen, maar de heerlijkheid van de Heer Jezus. Echt waar, dat staat er echt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. De glorie, de glans, de schittering van de Heer Jezus. En als dat omschreven wordt, dan, ja, dan is het de kristalheldere diamant. Dan is het jaspers, dan is het allerlei kleuren, allerlei edelgesteenten. Dan is het goud transparant, doorzichtig, als doorzichtig glas. Dan is een poort een parel, één parel. Het is onvoorstelbaar rijk en heerlijk. Dat is jouw heerlijkheid. En jij moet denken dat je droog brood te verstouwen krijgt. Jouw heerlijkheid zit in het kaartje. Zit in de prijs verdisconteerd. Hij heeft het betaald. En jij mag ervan genieten. Zullen we niet samen gaan zeggen, Heer Jezus, kom. We willen u zo graag zien. We willen graag bij u zijn. En we willen graag die glorie en die heerlijkheid van u bewonderen. Niet in de eerste plaats om zelf die heerlijkheid te hebben, maar om u te zien. Een oud lied van Johannes de Heer zegt, maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus. Het gaat om hem. Niet ik zal daar zijn. Ik zal daar springen. Ik zal daar genieten. Hij is daar. En we willen graag bij hem zijn en hem zien en hem aanbidden en hem groot maken. Toen ik het lam zag, dat zongen we ook fijn in het prachtige lied toen. Ja, dan ga je voor hem buigen, dan ga je hem aanbidden, dan ga je hem groot maken, dan ga je hem alleen maar je hart geven. Je stem ook als het kan. De Heere zegene ons. De opname van de gemeente is een heel bijzonder onderwerp. En voor zover ik mijn Bijbel ken, hoeft er niets te gebeuren voordat dit plaatsvindt. Dat betekent dat het vanavond zou kunnen komen. roepen we ook wel eens. Misschien vandaag. Misschien nu. Misschien morgen. Ik weet niet of we dat programmaatje nog kunnen afwerken van aanstaand weekend. Dat weet ik niet. Ik gun het u. Maar het zou ook kunnen zijn dat de Heer zegt vanavond. Je bent een beetje geprepareerd. Ik kom. Ik kom. Een bevelend roepen. En ik breng je daar waar ik zelf ben. In die prachtige, schitterende omgeving van mijn Vader. Daar mag je zijn. Waar ik altijd genoten heb. Daar mag jij genieten. Waar ik mijn eeuwen heb doorgebracht. Daar mag jij genieten. Daar is het zo schitterend, zo super. Dat ik je alleen maar gun om daarbij te zijn. En ik heb je die heerlijkheid gegeven. De Heer Jezus komt. En ik kom spoedig. Ik wil graag danken. Onze God, onze Vader, we danken u dat u een plan hebt opgevat om de Heer Jezus te laten omringen, te laten vergezellen van een heel bijzonder gezelschap. U hebt mensen gekend, u hebt mensen bestemd om aan het beeld van uw Zoon gelijkvormig te zijn, zo zegt de Bijbel dat in Romeinen 8. En die mensen die om hem heen staan en die aan zijn beeld gelijkvormig zijn, die zullen het zo laten zijn dat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene is onder vele broederen. Maar u hebt diezelfde mensen ook een keer geroepen. En diezelfde mensen hebt u ook gerechtvaardigd. En diezelfde mensen gaat u ook verheerlijken. We danken u voor uw heilsplan. We danken u dat die gemeente op aarde aanwezig nu, nadat Israël nee zei, een keer weggaat. Zodat u ook uw plan met Israël weer verder kan gaan. We danken u dat we nu mogen overwegen dat wij bij de gemeente horen en dat we dus weggaan. Niet om anderen in de narigheid te laten zakken, maar om hem, uw Zoon, in heerlijkheid te omringen. We willen u hartelijk danken voor dit geweldige schouwspel. We bidden ook dat we dit allemaal gaan begrijpen, dat we dit ook meepakken. En daar ook voor danken, daar ook in leven, daar ook in staan. En dat we in die zin ook Maranatha christenen zijn. Het woord Maranatha betekent Jezus komt. Ik wil u zo bidden dat dat overkomt, dat het ons hart vult, ons denken vult en ons leven verandert. En ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. We willen u danken, Vader, dat u zo uw woord wilt heiligen en zegenen aan ons hart en leven. We danken u voor deze avond. We leggen ons in uw hand en we bidden om uw zegen bij het uit elkaar gaan. U wilt ook met uw zegen bij ons zijn en met ons gaan. We prijzen u in zijn naam.